Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Eindelijk weer live. Op 8 oktober 2020, dat klinkt heel ver weg en dat was het ook, hadden we onze laatste live-uitzending. Maar we zijn terug. En hoe? We trappen af vandaag met een interview met Deborah Lauria, directeur van Cliëntenbelang Amsterdam, over hoe het de organisatie in coronatijd is vergaan. We praten over de TEDx-salons, de migrantenorganisaties, jeugdzorg. En we hebben het over de buurteams en over de programmadag 24 juni. Een hele speciale dag over dromen, over wonen. En de onlangs koninklijk onderscheiden ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Nicolette Besemer, is ook te gast. We gaan nu luisteren naar Bob Dylan en ik open hiermee omdat hij dit jaar 80 jaar is geworden.
People, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing. Critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the
first one now will later be last. For the times, they are a-changin'.
Ja, u luisterde naar Bob Dylan met het nummer The Times They Are Changing van de 22-jarige Bob Dylan. En het nummer werd uitgebracht op zijn album met de gelijknamige naam. Op 8 maart 1965 kwam het nummer als single uit, als enige van het hele album. Welke generatie is er niet mee opgegroeid? Deborah, Lauria, welkom in de studio.
Dankjewel.
Ja, fijn dat je weer tijd heb willen vrijmaken voor Radiosignaal en om de mensen thuis te vertellen wat er allemaal gebeurd is en gaat gebeuren met cliëntenbelang. Maar allereerst wil ik van jou weten, we hebben een hele rare en ook zware tijd achter de rug. Dat geldt denk ik voor vrijwel iedereen en nog steeds. Maar hoe gaat het met je?
Nou ja, naar omstandigheden goed. Maar zeker, ik heb er ook last van. Ik vind het uiteraard een stuk minder leuk om alles via videoverbindingen te moeten doen. Het werk is heel goed doorgegaan. We hebben heel snel toch wel ons kunnen aanpassen en weten aan te passen aan die nieuwe omstandigheden die ons overvielen, net als iedereen. Daar kan ik zeker heel erg tevreden over zijn. We hebben zo goed als alle activiteiten kunnen doorzetten. Niet alles kunnen doen wat we wilden. Sommige projecten niet kunnen afronden. Niet voldoende kunnen doen. Maar wel alles doorgezet.
Kun je iets zeggen wat je hebt moeten laten schieten?
Nou, sowieso natuurlijk vooral de leuke dingen. Bij ons gaat het altijd om hele serieuze onderwerpen. We nemen alles ook altijd heel erg serieus. Maar in die vele bijeenkomsten die we organiseren, creëren we altijd wel ook een leuke sfeer. En ook een beetje stukjes ontspanning en een afleiding met leuke muziek. En ook met humor en grapjes. Al die bijeenkomsten zijn natuurlijk niet geweest. Kon niet. De meeste hebben we uiteindelijk wel online weten te organiseren. Maar wat ik heel veel hoor en ontzettend erken, dat geldt zeker voor mij, dan is het ook zo ontzettend zakelijk en redelijk droog. Het gaat alleen maar over het onderwerp waar het ook over gaat, moet gaan. En er is niks meer omheen. Er is weinig intermenselijk contact meer mogelijk. En zelfs als het er is, en we vragen het wel aan elkaar, hoe gaat het met jou? Enzovoort. Je probeert het wel. Het is zo niet hetzelfde. En dat hebben we echt met allemaal, denk ik. In ieder geval met de meesten enorm gemist.
Ja.
Dus we zien ontzettend uit naar wie er echte leuke bijeenkomsten kunnen organiseren.
Ja, en daar gaan we het straks in ieder geval over hebben.
Eentje. Ja, maar die is ook wel weer online. Maar goed, daar komen we zo op terug.
Dat is ook weer waar. Ja. Heeft de coronatijdje ook iets positiefs nog gebracht? Misschien een vaardigheid, een inzicht of een hobby? Persoonlijk dan? Niet een hobby om op je werk uit te oefenen.
Nou, wat ik meer ben gaan waarderen persoonlijk is het koken geweest. Ik heb altijd wel veel gekookt voor thuis. Voor mij is het altijd heel belangrijk geweest dat wat we eten vers en gezond is. En daar besteed ik aandacht aan. Maar ik heb koken nooit ervaren als echt ontspanningsbezigheid. Dat heb ik wel met tuinieren bijvoorbeeld. En dat heb ik veel niet kunnen doen. Nou ja, dat koken ineens, doordat ik natuurlijk niet hoefde te reizen van en naar kantoor, had ik toch meer tijd voor het koken. Ben ik dus simpelweg meer tijd voor gaan nemen en bewust ook extra aandacht aan besteden. Dus veel meer zoeken naar nieuwe recepten.
Ja.
Online, dat weer wel. Maar goed, dat helpt wel, want je vindt iedere keer toch wel weer wat nieuws. En normaal gesproken, als ik naar kantoor ga, ben ik meestal vrij laat terug. Dus ga ik een beetje meer op de automatische piloot en de snelle recepten. Dus dat heb ik veel meer kunnen variëren en heb ik er ook echt wel van genoten.
Nou, dat is leuk. Goed om te horen. En het is ook goed voor je gezondheid, denk ik.
Inderdaad.
Ja. Hartstikke goed. De vorige keer was je hier in december 2019. Toen spraken we over de TEDx-salons. En daar waren te gast ooit sekswerkers, daklozen, mensen met een fysieke beperking en jongeren. En die salons die zijn daar opgezet om bewustwording en antistigma te creëren. Hoe krijgen die salons een vervolg bij cliëntenbelang?
Nou, dat is een hele goede vraag. In ieder geval worden de TED Talks, dus de speeches die worden gehouden, die worden geplaatst op YouTube. En die worden eerst beoordeeld door de officiële organisatie rondom de TED Talks. Dus die moeten een soort van goedgekeurd worden, worden heel professioneel goed gemonteerd en al. Dus dat duurt even een tijd voordat ze publicatie klaar zijn, zeg maar. Maar daarna worden ze dus op YouTube gezet en dan zijn ze te raadplegen door iedereen en overal in de wereld. Ze zijn alleen in Nederland, dus ja, veel verder dan Nederland zullen we dan maar niet komen. Maar goed, nummer 1 hebben we net geconstateerd, daar kunnen we veel meer mee. We kunnen veel meer actief die video's verspreiden, bijvoorbeeld via social media. Dus die constatering hadden we sowieso wel al gemaakt. Zullen we zeker gaan oppakken. Ik heb vaak geattendeerd op die TED Talks, want ze zijn iedere keer ontzettend goed geslaagd en ik heb ze altijd heel inspirerend gevonden. En voordat ik naar hier kwam, was ik op kantoor samen met Erike Groot-Kormelink, die als allereerste een TED Talk hield in het kader van TEDx Salons. En ik vroeg het ook aan hem. Wat heb jij ervan geleerd? Wat heeft het jou gebracht? Moeten we ermee doorgaan? Nou, in ieder geval is het enorm spannend, want je ziet voor sowieso een groot publiek, 40, 60 mensen, zo niet meer, een grote zaal dus ook, camera's voor je. Je weet dat je spreekt voor in principe iedereen, dus dat is enorm spannend. En alle aandacht is op jou gericht. Het kwartier lang gaat het nergens anders over dan over jou, dus je stelt je ook best wel kwetsbaar op, zeker in onze gevallen. Maar het is enorm leerzaam geweest en het heeft hem meer zelfvertrouwen gegeven in het presenteren. Hij gaf al trainingen bijvoorbeeld voor de GVB om bewustwording te creëren bij chauffeurs en conducteurs over wat het betekent om minder valide passagiers in de trams en bussen te hebben en hoe daarmee om te gaan, wat een correcte bejegening daarbij is. Nou, dus het is zeker iemand die jou zeker goed kan presenteren. Nou, hij zegt dat heeft me echt wel geholpen en meer de stimulans gegeven om het vaker te gaan doen.
Ja.
Dus in die zin zeker wel geholpen. Hij heeft het nog niet veel verspreid, zei hij, zijn eigen video, omdat het om een technische reden niet goed begint. Maar goed, inmiddels is dat heel recent hersteld. Dus dat zal hij nu meer gaan. En dat heb ik dus wel, hebben we van meer gehoord. Meer op dat pad doorgaan, meer presenteren, professioneel, zich daarin verder bekwamen.
Ja. En staat er nog een groep op alweer geprogrammeerd?
In ieder geval 2 voor dit jaar. Als het ons lukt, dat is een klein beetje lastig, maar we willen werkgevers ook uitnodigen om te komen spreken, omdat we moeten constateren dat het aanstellen van personeel met een beperking, zowel een fysieke, dus zichtbare beperking, zeker als een psychische achtergrond, echt wel een hele hoge drempel is, nog op veel te veel plekken.
Ja.
Dat het voor werkgevers toch te spannend is om die uitdaging aan te gaan. Als je met mensen spreekt, dan wil iedereen het. Iedereen gaat voor inclusie inmiddels. Op zich het zendwerk is gedaan, zou je kunnen zeggen. Maar het gebeurt ook op grootschaal helemaal niet. Nou, daar willen we dus onder andere door zo'n TEDx-salon daaraan te wijden iets
heel
aan
goed.
Doen.
Heel goed, ja.
En als het lukt, LVB'ers zouden we ook aan het woord willen laten komen dit jaar.
LVB'ers zijn?
Mensen met een licht verstandelijke beperking.
Oké. Ja. Nou, hartstikke goed. Kijk ernaar uit.
Ja, die zijn heel erg leuk.
Ja, misschien een idee om ze Engels te ondertitelen.
Dat is een goeie. Dan kunnen we inderdaad helemaal internationaal.
Ja, heel goed.
Ja.
Vorig jaar hadden we het ook over migrantenorganisaties. En dat bij het benaderen van deze organisaties vaak sleutelfiguren worden benaderd. Je had het ook over het inzetten van een andere manier van in contact treden met. Kun je daar iets meer over zeggen?
Ja, beperkt. Want ondertussen hebben we dus ruim een jaar corona gehad, wat ontmoetingen zeker niet heeft bevorderd, uiteraard. Maar vanuit het gebiedsgericht werken hebben we daar wel specifieke aandacht voor. En gebiedsgericht werken betekent dat wij niet alleen bijeenkomsten op kantoor organiseren, maar dat we echt naar buurten toe gaan om mensen te ontmoeten, met mensen te praten en op die manier ook signalen op te halen die belangrijk zijn om ons te voeden voor onze beleidsbeïnvloeding. Nou, dat heeft dus afgelopen anderhalf jaar ja, ook online gemoeten. Dus met heel veel beperkingen en met beperkt resultaat helaas. Maar dat gaan we nu dus wel stevig weer oppakken. In combinatie ook met de komst van de buurteams. En dat is, daar komen natuurlijk ook veel migranten terecht als het goed is. En ja, die connectie willen we dus ook maken en helpen maken. En verder heeft de platform Mantelzorg dat ook wel als speerpunt in haar eigen programma opgenomen. Dus die heeft er specifieke aandacht voor dat er ook migranten voldoende betrokken worden bij allerlei activiteiten. En ook voldoende migranten aanwezig zijn als leden van het platform. Dat gaat heel goed.
Ja.
Onlangs ben ik op werkbezoek geweest. Dat is mijn eerste fysieke werkbezoek geweest na een lange tijd bij Stichting De Brug. Die is al lang lid van Cliëntenbelang. Dus op zich is het geen nieuwe toevoeging. Maar in ieder geval wel een hele belangrijke organisatie die in West heel veel migranten bereikt. Nou, in Oost hebben we Asadaka weer. Die heb ik ook dan maar online gesproken onlangs. En zo proberen we wel te kijken naar wat we meer en beter kunnen doen om toch met die migranten beter in contact te komen. Maar het gaat vooral onopgemerkt, maar het gebeurt wel dat contact is er zeker. Ja. En onlangs, de allerlaatste TEDx is geweest met de Gouden Mannen.
Ja, ja, dat zag ik. Zag er heel goed uit.
Ja, was leuk, hè?
Ja, ja. Kun je iets meer zeggen over wat het voor groep is in één zin?
In één zin, dat zijn mannen in dit geval die geïsoleerd raken, die problemen hebben met integreren, die zich eenzaam voelen. Nou ja, die moeite hebben om goed te functioneren en dus ook ontmoeting met bijvoorbeeld andere mannen die ongeveer hetzelfde ervaren in de buurt en uitwisseling heel goed helpt om verder te kunnen.
Ja.
Want heel vaak denken we aan vrouwen die thuis blijven met minder contacten. Zeker als ze de taal minder machtig zijn, et cetera, et cetera. Vaker, zeker in traditionele settingen, is de man die werkt en heeft de vrouw minder contacten. Maar er zijn ook genoeg mannen die daar dezelfde problemen en dezelfde beperkingen ondervinden.
En zo kom je uiteindelijk toch wel weer in aanraking met de groep die je daarbij wil betrekken.
Inderdaad, ja,
zeker.
Ja, klopt.
We hebben het gehad over de jongeren in de stad. En Cliëntenbelang heeft toen haar diensten aangeboden in Noord-Holland. Er zijn op heel veel plaatsen bepaalde vormen ontstaan van belangenbehartiging voor jongeren. Is dat nog doorgegroeid in de afgelopen tijd?
Zeker. Ik denk dat we toen net begonnen of aan het beginnen waren met een nieuw project. Over mij is met mij is de naam van het project. En daarmee hebben we een nieuw platform in Noord-Holland opgericht. Een tweede zijn we aan het oprichten. En hebben we heel veel jongeren daarbij betrokken. We hebben een paar stagiaires en verschillende vrijwilligers. Het zijn allemaal jongeren, allemaal met affiniteit uit de doelgroep. En die op allerlei manieren elkaar vooral helpen en ondersteunen bij het bij het opgroeien eigenlijk, bij het vinden van hun weg en hun plek in de maatschappij. En het helpt om bijvoorbeeld soms gedachten en wensen op schrift te zetten. Dus we zijn bezig met een boekproject. Anderen kiezen andere vormen van kunst. Muziek helpt heel veel bij jongeren, is heel populair ook. Dus helpen bij muziek maken. We hebben ook wat apparatuur gekocht op kantoor om eventueel daar te helpen met de opnames bijvoorbeeld.
Oh, wat goed.
Zijn er die liedjes schrijven, filmpjes maken of andere editen. Dus meer het werk achter de schermen. In ieder geval heel veel met kunst en kunstvormen bezig zijn.
Ja.
En verder ook echt in gesprek gaan met de politiek bijvoorbeeld. Over problemen die jongeren ondervinden.
En wel, kun je zeg maar twee van de belangrijkste problemen noemen?
Nou, de wachtlijsten. We hoorden net in het nieuws dat er extra geld beschikbaar wordt gemaakt voor de jeugdzorg. Dat is ook hard nodig. De wachtlijsten waren toen al, maar zijn nu alleen maar meer een probleem.
Ja, 10 maanden hoorde ik gisteren.
Verschrikkelijk.
Ja.
En ik had een gesprek met ons eigen Amsterdamse jeugdplatform daarover. En een van die ideeën wat ons betreft zou zijn om een goede, diepgaande analyse te maken van waar het door komt. Want het is niet alleen, natuurlijk is geld een probleem, want toen zijn die veranderingen in het stelsel gepaard gegaan met bezuinigingen. Dus we konden net allemaal aan onze klompen aanvoelen dat het voor problemen zou zorgen. Nou, dat is ook onmiddellijk gebleken en het is niet minder geworden. Maar er zijn waarschijnlijk ook wel manieren te vinden, oplossingen te vinden in het anders organiseren van het werk. Al die kokers, die financiering die zo ingewikkeld is. Veel te veel mensen stoppen in hokjes. Zodra je meer dan één problematiek of diagnose hebt, ondervind je problemen. Want bij wie begin je? Er kan beter gewerkt worden aan een integrale aanpak. En waarschijnlijk kunnen er ook wel oplossingen worden gevonden in het anders organiseren van de zorg hier en daar. En dan zou het helpen. Natuurlijk, voor een deel is het een landelijke kwestie. Het is landelijke wetgeving. En moet het ook landelijk goed beschouwd worden. Maar lokaal wordt het uitgevoerd. Dus ook op lokaal niveau zou een diepgaande analyse ook wel kunnen helpen. Daarin denken we natuurlijk wel mee. Dat doen we sowieso, zoals je weet, vanuit het jeugdplatform.
Ja, dus zeg maar een analyse maken, dan een werkpad met inbegrip van alle facetten. En dan met een financieel kaartje eraan. En dat moet het dan zijn.
Nou ja.
Nee, maar ik bedoel dat je verzekerd raakt van een bepaald budget per persoon. In plaats van dat het geld op een gegeven moment op is.
Ja, dat zou mooi zijn. Want dat het geld opraakt, creëert weer een tweedeling in de maatschappij. En die tweedeling die willen we kleiner maken. Maar die hebben we helaas alleen maar juist groter zien worden.
Ja.
En het heeft dus ook wel weer, als je wel eigen geld hebt en meer met privé, particuliere oplossingen. Ja, dan kom je wel verder. Fijn voor wie het kan, maar niet eerlijk. Dus.
Nee. Ja. Voor de grootste groep is het niet eerlijk. Michiel, graag weer even muziek. En dan gaan we daarna praten met een ridder.
Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non è facile lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare tutte le idee si affollano su te, non è
luisteren naar een heel mooi nummer. En Deborah Laurea gaat vertellen wie dat was.
Dat was Laura Pausini. En La Solitudine betekent de eenzaamheid. Heel toepasselijk, zei ik net tegen Janine. Want ja, in dit jaar van coronatijd hebben we zeker eenzaamheid ervaren. Ik in ieder geval wel. Het nummer is uitgebracht in 1993. Toen was ze best wel jong. En het is ook een heel jonge tekst. Haar vriendje vertrekt vanwege het werk van haar vader. En daarom voelt zij zich eenzaam. En op school kan ze nergens anders aan denken dan aan Marco.
Dat is... Marco. Oh, Marco Borsato. Zal het wel niet geweest zijn. Nou, dankjewel. Deborah. Laurea.
Zo klinkt het meer Spaans dan Italiaans.
Ik spreek nu met Nicolette Bezemer. Nicolette.
Goedemiddag.
Ik hoor je niet.
Hoor je mij niet?
Dag Nicolette. Hallo.
Oh, sorry Nicolette. Mijn koptelefoon zat nog op mijn hoofd. Neem me niet kwalijk. Fijn dat je in de uitzending bent. Je bent onderscheiden als ridder. Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Was een enorme schok, hoorde ik van jou.
Ik was helemaal verbijsterd.
Ja. En wie heeft jou die schok toegediend?
Nou, uiteindelijk is de aanvraag ingediend door de Onbeperkt West. De gehandicapte organisatie uit mijn stadsdeel, waar ik al 20 jaar voorzitter van ben.
Oh.
En zo is het gegaan.
Oh, mooi. En welke smoes werd er gebruikt?
Mijn dochter die heeft uiteindelijk het lintje opgespeld, want zij mochten er ook niet bij zijn. Het was coronatijd.
Ja.
Dus uiteindelijk was ik in die zaal alleen met de burgemeester en mijn dochter. Mijn schoonzoon heeft ons gereden, maar mocht er zelf niet bij zijn.
Oh, jeetje, wat speciaal.
Ze hadden wel, met mijn kleinkinderen en mijn andere dochter en zo, die hadden allemaal wel een verbinding. Die konden er via viewer wel bij zijn.
Oh, gelukkig. Gelukkig. En die onderscheiding heb je natuurlijk niet voor niets gekregen. Daar heb je volgens mij snoeihard voor gewerkt. Zowel binnen als buiten cliëntenbelang. Je bent werkzaam voor de thema werkgroep wonen. En bij de Centrale Verkeerscommissie. Wat
dat,
doe je?
Dat doe ik bij cliëntenbelang. Nou, vooral de thema werkgroep toegankelijkheid en mobiliteit natuurlijk.
Ook. Ja. En wat doe je binnen die groep? Leid je die groep of heb je bepaalde activiteiten die je
nee,
op je...
Nee hoor, ik leid de groep niet. De Centrale Verkeerscommissie, daar heb ik zitting in. Als extern deskundige. Maar die andere groepen neem ik gewoon deel en doe ik veel.
Doe je veel? Ja.
Vroeger heb ik ook, en dat is nog een beetje zo... dat ik het cluster stadsdeelgroepen leid. En ik schrijf ook wekelijks alle verkeersadviezen die geschreven moeten worden voor West.
Zo.
En het Westelijk Havengebied en Nieuw-West.
Dat lijkt me een hele hoop werk.
Dat zijn er soms 6 en daar ben ik ben totaal per week gewoon met de verkeerscommissie 30 uur bezig.
Dat is een flinke hap van je tijd.
Ja, maar het is ook leuk werk.
Ja, dat is heel erg mooi. Burgemeester Halsema vertelde in de speech dat ambtenaren en bestuurders wakker geschud worden door jou om te zorgen dat de openbare ruimte toegankelijker wordt. En daarmee wordt bedoeld meer gehandicapte parkeerplaatsen, zebrapaden, toegankelijke loopruimtes, beter openbaar vervoer. Aanvullend dan. En ik vroeg me af welke...
Nee, niet alleen aanvullend hoor.
Ook gewoon.
Ook het gewone, want de haltes moeten zo toegankelijk worden dat mensen gewoon met de tram en de bus mee kunnen.
Ja, dat is natuurlijk het allerhandigste. Maar ik vroeg me af, welke wekker gebruik jij om dit te bereiken?
Een wekker?
Nou, je zegt dat je ze steeds wakker moet schudden, dus...
Ik blijf volhardend, maar wel heel vriendelijk.
Oh. Je bent gewoon charmant in het eisen, zeg maar.
Zoiets.
Ja.
Dankjewel.
Ja.
Ik schrijf wel goede adviezen, denk ik, langzamerhand. Ik heb al 20 jaar trainingen.
Ja.
Dus, weet je, ze kennen je.
Ja, ze kennen je. En dan denken ze, oh, daar heb je die leuke mevrouw. Of ze denken van, oh, daar heb je er weer.
Nou, het gaat meestal erg goed. Ik bedoel, in West schrijf ik, worden wij ook altijd betrokken bij de plannen die in West gemaakt worden en uitgevoerd gaan worden. Krijg ik alle stukken van en mag ik weer advies over schrijven.
Ja, en waar ben je, kun je iets vertellen van de laatste tijd waar je trots op bent, van wat je hebt binnengehaald?
We hebben met, ik niet alleen, een aantal andere mensen ook en Bart ook en mensen van Onbeperkte West. We hebben met elkaar binnengehaald dat het aanvullend openbaar vervoer ook in autovrije gebieden mensen gewoon aan huis mag brengen en halen.
Ja.
En dat mocht eerst niet. En dat deden de chauffeurs ook niet. En dit is gewoon een enorme overwinning, want het maakt gewoon dat mensen veel meer mee kunnen doen.
Ja, want wat heb je daaraan als je 3 kilometer van je huis wordt afgezet?
Ja, dat kan gewoon niet. Dan durf je ook niet weg te gaan natuurlijk.
Nee. Nee.
Dus en, daar zijn we heel erg blij mee.
En waar heb je een hele lange adem voor nodig?
Ik ben hier 20 jaar mee bezig geweest.
Zo. Goh. En hoe hou je jezelf dan gemotiveerd? Wat doe je bij tegenslagen in je werk? Waar haal je je energie weer vandaan?
Ja. Kijk, het is nu een ingewikkelde tijd. Ik ga graag toch wel naar buiten en een beetje rond. Ik zit in een rolstoel en ik rijd op een scootmobiel. Maar gewoon even naar buiten gaan of in mijn kleine geveltuin werken. En met vrienden praten en met kinderen en met kleinkinderen. Ik bedoel, ja, er is zoveel moois.
Ja.
En ik ben heel blij dat nu langzamerhand weer een beetje naar musea en zo kunnen gaan.
Ja, dat kan. Vanaf het weekend.
Daar ontzeen ik heel veel aan, hoor.
Ja. Ja, dat is heel mooi. En wat, als je nog even teruggaat naar het moment dat je tot ridder werd geslagen. Welk onderdeel van de speech van Halsema raakte je het meest?
Nou, ja, dat kan ik niet eens zeggen. Ik was gewoon zo verbijsterd. Ik was ook helemaal, dat zeiden mijn de vrienden en ook de ambtenaren en zo. En mijn familie die keek. Nicolette, je was helemaal, niet Nicolette. Ik was helemaal ja, ontroerd en aangedaan en van de kook. En keek alsmaar naar mijn dochter voor steun. Ik was niet mezelf.
Nee. Nee.
Ik had het zo niet verwacht en niet durven denken dat ik het ooit zou krijgen.
Nee, wie denkt daaraan? Denk ja. Ik. Ja.
Ik bedoel, zelfs toen mijn schoonzoon zei van Nicolette, we moeten naar de Stopera. En ik had 's morgens op de radio gehoord dat er in Nederland 3000 tot lintjes uitgereikt zou worden. Heb ik geen moment gedacht dat ik een linkje zou krijgen.
Nee. Nee, jij dacht natuurlijk van, ik ga naar het Waterlooppleinmarkt voor een.
Nou ja, mijn dochter had gezegd, mijn schoonzoon heeft een leuk plannetje en hij werkt bij een bedrijf dat ook hotels in beheer heeft. Dus ik denk, nou, misschien zoiets.
Ja. Ja, mooi. Hebben ze je mooi bij de neus gehad.
Ja.
Ja, zeker. Mocht je nou 1 wens doen, wat zou je het allersnelst gerealiseerd willen zien?
Dat het openbaar vervoer veel toegankelijker zou worden.
Oké, ik ga het onmiddellijk doorgeven. Nicolette, heel erg bedankt voor je mooie toelichting op het krijgen van je ridderlijke onderscheiding. En ik wens je heel veel geluk ermee.
Dankjewel, hè.
Oké, graag gedaan.
Dag. Goed.
Dag Nicolette.
Dankjewel voor het gesprek.
Ja, nou je bent welkom. Dag Nicolette. Dag. Ja, u luisterde naar een nummer van Aretha Franklin met de titel Respect. En van het jaar weet ik niet meer zo uit mijn hoofd, want het papier ligt aan de overkant. Ook geen tijd meer voor, want ik ga snel door met het interview met, de directeur van Cliëntenbelang 1967. We gaan het hebben over de nabije toekomst en dan over de buurteams en over wonen. We gaan, en ik hoorde daarnet dat je doorgaat met de campagne in het openbaar vervoer. Kun je daar heel in het kort iets over zeggen?
Zeker. We zijn zo'n anderhalf jaar geleden begonnen met het plaatsen van posters bij metrostations. Excuses. Om uit te leggen heel kort wat cliëntenbelang kan betekenen voor de Amsterdammers. Daar gaan we dus mee door. Dit hele jaar zullen die posters te zien zijn bij een heel aantal metrostations. En daaraan gekoppeld zijn we toen ook begonnen met het plaatsen van verhalen op de website en verspreiden we verder via de social media over onze cliënten en soms ook een medewerker of een vrijwilliger om ook echt een gezicht te geven aan al die verhalen, maar vooral om concreet te maken waar en hoe kan het niet naar wens gaan en wat kan cliëntenbelang dan voor deze mensen betekenen om zaken wel op het juiste pad te brengen.
Ja, oké, dank je. Ja. Een van de punten waar jullie mee bezig zijn, en dat loopt al een hele poos, dat zijn de net opgestarte buurteams. Die zijn vanaf april in moeten die functioneren. Maar er zijn nog een hele hoop problemen. Het buurteam is een plek voor cliënten en voor mantelzorgers, waarbij formele en informele zorg samen moet komen. Maar ik begreep dat er een probleem is doordat er weinig informatie is voor degene die de zorg zou moeten ontvangen. En dat die afstemming niet goed loopt. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, in ieder geval nog niet optimaal. Ze zijn ook nog maar net begonnen. Kijk, voor 1 april hadden we die netwerkallianties op wijkniveau. Die zijn dus de voorlopers van de buurteams. Die hadden ook al connecties met de informele netwerken. Maar nog niet helemaal uitputtend. Dus er zijn connecties die zeker aangevuld kunnen worden of toegevoegd kunnen worden aan de lopende contacten. Nou, daar zijn ze nog niet aan toegekomen. We hebben ook wel vernomen, enkele hebben zelf het initiatief genomen om in contact te komen met de buurteams. En dat in 2 gevallen in ieder geval het antwoord hebben gekregen. Nog even niet. Laat ons eerst even organiseren, zodat we het ook goed kunnen als we eraan gaan beginnen. Nou, dat is natuurlijk begrijpelijk enerzijds. Anderzijds een beetje teleurstellend voor degene die het initiatief nemen. Maar goed, we hebben er alle vertrouwen in dat het gaat komen. Het is wel zo dat het nog niet helemaal 100% draait. Dat was ook niet te verwachten. Dat zou niet realistisch zijn geweest om die verwachting te hebben. Maar goed, we moeten wel blijven inzetten op dat die contacten wel gelegd worden.
Ja, en hoe doe je dat als cliëntenbelang?
In gesprek gaan, signaleren bij de betreffende buurteams, bij de bestuurders daarvan of andere contacten die we hebben. En zeker ook bij de gemeente. Afgelopen dinsdag hebben we nog een gesprek daarover gehad. En over wat wij signaleren dat nog niet naar wens loopt. En we moeten vooral niet het beeld schetsen dat het niet, totaal niet zou lopen. Dat is helemaal niet waar. Dat het nog niet helemaal op orde is ook waar. Nou, daar zijn wij natuurlijk per definitie gezien wie we zijn actief mee en ook proactief. En we signaleren wat beter moet. Natuurlijk zijn er dingen die beter moeten. De overdracht van cliënten bijvoorbeeld is een punt van aandacht. Want niet alle personeel is nog overgegaan. Maar er is ook wel een aantal aanbieders dat inmiddels wel noodgedwongen is gestopt met zorg bieden aan sommige cliënten. Nou, daar signaleren we dus wel problemen. Dat is absoluut onwenselijk. En ook wel in sommige gevallen al een beetje een lange wachttijd voordat men na een eerste melding weer contact krijgt. Dat is ook niet de bedoeling, dus dat signaleren we natuurlijk zeker. En we zullen zeker ook goed blijven monitoren hoe dat zich ontwikkelt. Dat er opstartproblemen, dat begrijpt iedereen. Ze moeten ook niet groter gaan worden, maar juist kleiner.
Ja, en je zegt je signaleert dat. Is dat omdat cliënten bellen naar cliëntenbelang?
Bijvoorbeeld, ja.
Ja, ja, ja. ja. ja.
In één geval heeft zelfs een buurteam zelf contact met ons gezocht. We hebben een cliënt in dit verhaal en we weten niet zo helemaal goed wat we ermee aan moeten. Nou, fantastisch dat ze ons dan wel benaderen. En zo samen moeten we er wel uit zien te komen.
Ja, en heeft iedere buurt voldoende buurteams?
In principe wel, op papier wel. Ik hoor dat het hier en daar nog niet altijd zo ervaren wordt. En dus voor een deel waarschijnlijk ligt dat aan het feit dat het niet goed bekend is. Dat de buurteams er zijn en waarvoor. Dus we hebben ook in overleg met de gemeente gezegd, een stukje communicatie, daar willen we zelf aan bijdragen. Want het is wel zo dat de communicatie vanuit de gemeente tot nu toe vooral gericht is geweest op de professionals. Die natuurlijk als eerste van alles moesten gaan doen. Dus de logica daarvan begrijpen we zeker goed. Maar tot nu toe is er dan ook minder aandacht of weinig aandacht geweest in de communicatie richting de burger, de Amsterdammer, voor wie de buurteams juist wel zijn opgericht. Ja. En daar moeten we nu wel op inzetten. En als cliëntenbelang willen we dan ook proactief een centrale rol daarin spelen. Dus we gaan zelf wat communicatie daaromheen organiseren.
Ja.
Wel in overleg natuurlijk.
En die buurteams, zitten die dan in de wijken van de buurt? Of,
Bijvoorbeeld in gezondheidscentra. Allemaal dergelijke locaties. Locaties die al bestaan en die goed toegankelijk zijn en moeten zijn. We hebben natuurlijk ook altijd gehamerd op goede toegankelijkheid, ja, fysiek en sociaal. En die huizen van de buurt, die zijn doorgaans wel goed toegankelijk. We hebben ook aangeboden om schouwen bijvoorbeeld te organiseren om te checken dat ze inderdaad wel goed toegankelijk zijn op beide fronten.
Oh, en gaat dat gebeuren?
Staat nog niet op de planning. Dat snap ik ook in zekere zin wel. Eerst even settelen en ze hebben ontzettend veel dat ze moeten organiseren. Maar het aanbod wat ons betreft staat nog steeds.
Ja, ja. En dan ga je een schouw doen en wat daaruit komt gaat dan een verzoek worden aan de gemeente om
een actielijst,
aanpassing.
Ja, of aan het buurteam. En dan moet die weer schakelen met de gemeente wie wat oppakt. Maar na zo'n schouw komt er een actielijst.
Ja.
En net als bij de oplevering van een woning. Ga je kijken, nou dit kan beter, dit hadden we zo afgesproken. Is nog niet zo. Allerlei verbeterpunten die de locatie optimaal toegankelijk maken.
Ja, en het gaat dan om allerlei soorten zorg die mensen nodig hebben. Het is niet alleen psychische zorg, maar ook de zorg voor de mantelzorgers, ook in praktische zin.
Zeker, vooral juist ook de eerste praktische vragen die mensen kunnen hebben. Daar wordt op zijn minst een intake voor gehouden. En dan vanuit het buurteam wordt gekeken wie eventueel daadwerkelijk ook de zorg kan gaan leveren. Welzijnsdiensten die hebben ze in huis, zorg natuurlijk niet. Maar het is de bedoeling dat de buurteams meer vanuit diezelfde locatie opereren. Dus minder gaan doorverwijzen naar andere instanties. Soms moet het natuurlijk, zoals naar gespecialiseerde zorg. Maar tot daar zoveel mogelijk centraal en bij elkaar houden van ondersteuning, dus eventueel expertise in huis halen, ja, en niet doorverwijzen.
Ja, ja.
Doorverwijzen zoveel mogelijk verminderen.
Dus het gaat meer om het van buiten naar binnen halen dan, ja, van binnen weer naar buiten sturen.
Inderdaad, ja.
Ja. En zo breng je de zorg dan ook wel weer dichterbij.
Dichterbij de buurt.
Ja, precies.
En de burger dus. Dat is precies de bedoeling. Ja.
Ja. Nou, mooi. Ik ben benieuwd hoe dat zich verder gaat ontwikkelen.
Wij allemaal.
Ja, dat snap ik. Ja. Oké, okay, we gaan nu over het grote programma praten op 24 juni.
Ja.
Waarschijnlijk een digitale bijeenkomst, zei je al.
Zeker, helaas. Ja.
Wat is de inzet van die dag? Wat gaat er gebeuren?
We gaan spreken over, de titel is Dromen over Wonen. We gaan spreken over de dromen die burgers, die Amsterdammers hebben over huisvesting. En de dromen die wel gerealiseerd worden, maar ook de dromen die niet of nog niet gerealiseerd zijn en kunnen worden. En waarom dan en welke oplossingen we daarvoor zien. Dus
ja,
we gaan in gesprek met de wethouder zal er zijn en een woningcorporatie, Stichting Boon. En ook een bestuurder van een van de buurteams. Omdat we het in het bijzonder zullen gaan hebben over het voorbeeld van het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord. Dat is een hele nieuwe wijk die momenteel ontwikkeld wordt. En waarbij we alles eraan doen aan het zijn om de bewoner zelf mee te laten praten bij de ontwikkeling van de plannen. Een goed voorbeeld en een mogelijkheid om echt een droom te realiseren als we inderdaad daadwerkelijk vanaf het begin met alle betrokkenen aan tafel kunnen gaan zitten.
Ja.
En de wijk zo integraal, inclusief en modern mogelijk kunnen inrichten. En niet alleen vanuit bijvoorbeeld het perspectief van de ontwikkelaar die bepaalde belangen heeft. Zoals je ongetwijfeld herkent als je kijkt naar die posters en reclames die je ziet over nieuwbouwprojecten. Dan zie je altijd de jonge mensen, jonge paren met hele jonge kinderen. Allemaal gezonde, lachende mensen. Zon schijnt aan alle kanten. Heel veel groen. Nou, een droombeeld. Dat is misschien wel wat we allemaal wel willen, maar dat is niet alle realiteit. Nee. Dat is maar een stukje. En wij willen dat het wel integraal benaderd
wordt. Ja, ja. Dus is dit voor jou een voorbeeld van dat ontwikkelen van een modelcomplex?
Dat zou het kunnen gaan worden. Dus dat zou mooi als het ook straks zo blijkt te zijn geweest. Ja.
En ook levensloopbestendig, zeg
zeker,
maar.
Zeker, inderdaad. Ja.
En wordt het een wijk met koop en huur door elkaar? Of?
Ik geloof dat dat de bedoeling is, inderdaad. En waarbij dus wat ons betreft in ieder geval voldoende aandacht is aan wat nog meer nodig is in een wijk. Zoals we ook al eerder in een manifest hebben geschreven. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Het is ook wat je allemaal krijgt aan voorzieningen en aan groen. Alles wat bijdraagt aan welzijn. Ja. Een van de deelnemers in onze themagroep wonen bijvoorbeeld zegt, ik zou graag willen dat er op de een of de andere manier zorg 24 uur per dag georganiseerd kan worden. Vroeger had je de wijkziekenhuizen of zo, geloof ik. Nou, dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Maar je kunt wel op alternatieve manieren zoiets organiseren. Want er zijn wel gezondheidscentra. En er zijn veel andere mogelijkheden waar je bijvoorbeeld 1 of 2 bedden ook neer kunt zetten. En met diensten ervoor kunt zorgen dat desnoods ook 's nachts iemand die alleen is even opgevangen kan worden. En een moeilijke nacht kan overbruggen. En de dag daarna weer verder gaan kijken.
Of dat zo'n soort voorziening in zo'n soort wijk ook wordt opgenomen.
Bijvoorbeeld, dit is een van de vele voorbeelden.
Ja.
Ook woonvormen, bepaalde groepen bij elkaar en juist weer helemaal gemixt. Het gaat juist om de hele integrale aanpak en visie op wonen.
En die kwetsbare Amsterdammers die daar een plaats in moeten krijgen, zeg maar. Hoe doen die mee aan die dag, de 24e?
Die zijn vooraf geïnterviewd. We zullen beginnen met een kleine reportage waarin dus verschillende Amsterdammers aan bod aan het woord komen en vertellen over wat hun droom is, waar het naartoe zou moeten gaan. En vervolgens één andere zit verder aan tafel de hele middag met ons, met alle sprekers. En vanaf wat er aangestipt wordt in de reportage zullen we verder in gesprek gaan, dieper op die punten en kijken wat we concreet in Amsterdam kunnen gaan oppakken.
Ja, en je hebt dan zeg maar eerst die rapportage die je laat zien.
Ja.
Daarna heb je een gesprek aan tafel.
Ja.
Maar is dat helemaal zonder publiek?
Ja, helaas wel. Maar wel livestream, dus ik kan vanaf thuis of overal gevolgd worden, live, online.
En je kan niet meepraten, zeg maar, of later op reageren of vragen stellen?
Een beperkt aantal mensen zal dat wel kunnen, ja.
Nou, dat is mooi, dat er een voorziening voor is.
Ja.
Ja, en komt daar nog, wat is de follow-up? Wat is de volgende, wat je gaat doen na die dag?
Ja, wij willen
met dit onderwerp.
Ja, we willen er naartoe werken dat we op 3 punten een concrete afspraak gaan maken met de mensen aan tafel. Zoals ik zei, de wethouder, de woningcorporaties, et cetera. De belangrijke actoren hier in Amsterdam. En als het ons lukt om 3 afspraken te maken, dan zullen we natuurlijk monitoren dat dat ook op die manier opgepakt wordt. En dat er vervolg aan gegeven wordt.
En even heel kort, welke 3?
En daar kan ik natuurlijk nu niet.
Daar kun je nog niks over zeggen.
Dan moet ik het nog even geheim houden. Dat moet natuurlijk een beetje spannend. Mensen moeten nieuwsgierig worden en vooral komen volgen.
Als we gaan roffelen, dan wil je het nog niet zeggen. Oké, Nou, dan gaan we het daar dan later weer eens over hebben.
Graag.
En ook de mensen uitnodigen die dan in de reportage zitten.
Dat lijkt me heel interessant om hen aan het woord te laten komen, inderdaad. Ja.
Ja, zeker. Wanneer ben je tevreden? Behalve dan als die drie punten die wij niet mogen weten worden ingewisseld.
Als daar serieus naar geluisterd wordt en als we daadwerkelijk met verenigde krachten aan verbeteringen kunnen gaan werken. Natuurlijk is schaarste probleem nummer 1. Op meer plekken in Nederland, maar in Amsterdam, zoals we weten, is echt probleem nummer 1. Maar we kunnen niet alles goed praten door te zeggen, er is nou eenmaal schaarste. Dus voor sommigen is het jammer. Nee, mensen moeten ook echt geholpen worden aan goede, adequate huisvesting.
Ja, heel goed. Hoe ziet je zomer eruit?
Nou ja, in ieder geval 2 weken in Limburg met mijn gezin.
Oh, dat is
daar
lekker.
Hebben we heel veel zin in. En voor de rest zullen we wat improviseren. Maar als het weer zo blijft als het nu is, ben ik al in ieder geval een stuk blijer dan afgelopen maanden.
Dat snap ik. Wat dat betreft had ik beter Raindrops Keep Falling on Your Head kunnen draaien in plaats van Bob Dylan. Want het was echt verschrikkelijk.
Echt.
In Den Haag noemt men dat uienweer. Ja.
Om te huilen, ja.
Om te huilen.
Zeker, deprimerend was het. En nu ben ik echt een stuk vrolijker.
Nou, gelukkig maar. Dat komt iedereen ten goede, denk ik.
Ja, klopt.
Zowel het werkvloer als de mensen waar je voor kookt, zou ik maar zeggen.
Zeker thuis, ja.
Oké. Ik ga je heel hartelijk bedanken voor het interview. En ik wens je een hele fijne dag toe op de 24e. Dat al die geheimzinnige punten maar uit mogen komen. Dat je daar lekker mee verder gaat. En dat we binnenkort horen welke dat zijn. Ik denk dat het aan het eind van die middag toch wel bekend moet zijn.
Zeker, zeker.
Ja,
zeker.
Okay.
Heel graag. Dank jullie wel.
Ja, graag gedaan. En ik bedank Nicolette ook voor haar inbreng in het programma vandaag. Het eerste live programma weer. En verder onze technische meneer Michiel en vrouw Beb, voor hun assistentie. Volgende week is Arre Zuurmond de gast van Jan Barnhorn. En Arre gaat in september, neemt hij afscheid van de ombudsman Metropool Amsterdam. En hij wordt geïnterviewd over zijn periode van werken en misschien over wat hij hierna gaat doen. Verder kunnen jullie kijken voor meer informatie over cliëntenbelang www.cliëntenbelangamsterdam.nl of www.radiosignaal.nl en verder op alle Facebookpagina's en Twitter. Ik zou zeggen tot volgende week en geniet nog even lekker van de zon. Totdat het vanmiddag gaat onweren, maar dan in Gelderland. Dag!
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.